je plek innemen, ja. Ze zitten naar mij te kijken, want je weet het nooit bij mij. Halleluja, halleluja. Want zo is het met de Heilige Geest ook, dan weet je het ook nooit. Hij is als de wind die waait. En de ene keer kan het die kant op zijn, de andere keer die kant op zijn. En dat willen we natuurlijk altijd weer volgen. En dat is zo belangrijk om te doen. Elke keer weer opnieuw. En wat ik zo mooi vind is dat we hem mogen grootmaken inderdaad. Hij is zo waardig. Waardig, waardig. En als je in Openbaringen leest, zie je ook waardig, waardig, waardig is het lam. Waardig. Ik zie ons straks allemaal daar in de hemel en dan zingen we ook waardig, waardig is het lam. Elke keer weer een openbaring van de grootheid van God. En dan mogen we weer beseffen hoe waardig hij is. En dat is zo mooi om te beseffen. Trouwens, zijn er nieuwe mensen in ons midden? Mensen die voor het eerst zijn in ons midden? Ja, hij doet mijn microfoon even goed in de tussentijd. En ik moet gewoon doorpraten, zegt hij. Dat is best lastig als iemand aan je hoofd zit. Maar ja, ik ga het gewoon proberen, want hij zit dus blijkbaar niet goed en dan wilde hij hem zo testen. Dus zijn er trouwens nieuwe mensen in ons midden? Iemand nieuw bij ons? Nee? Anders was je hard, ben je natuurlijk hartelijk welkom. Misschien via de livestream nieuwe mensen, dat kan natuurlijk ook. Ik hoorde laatst een leuke mop. Iemand die vertelde dit over een mug. Hij vroeg zich af waarom die mug nou bloed prikt. Hij zei, hij had beter vet kunnen prikken. Dan was dat misschien even weg geweest, hè, weet je wel. Dus dat vond ik wel weer een leuke mop natuurlijk. Van, ik denk straks in de hemel als we zijn en als we daar dan aan denken, zullen we misschien vragen van, heer, waarom die mug? Toch? Dat zijn aparte dieren. Maar ja, hij prikt dan bloed in plaats van vet. Bij mij zou die ook een klein beetje kunnen bijprikken, zo. Halleluja. Was trouwens gisteren, wie heeft onze toespraak van de koning ook gezien? Of iets ervan meegekregen? Ik vond het wel heel mooi dat ook vergiffenis werd uitgesproken. En dat zet iets vrij in de geestelijke wereld. Want als een koning in een land op een gegeven moment vergeving vraagt, ook voor wat in de voorouders iets hebben gedaan, dan zet het iets vrij waardoor er een pad gaat komen van verzoening, van verandering. Echt, er is echt iets gebeurd in de geestelijke wereld, dat geloof ik echt. Toen onze koning dat uitsprak, op dat moment ook heel bewust ook van, we vragen niet alleen excuses, maar ook vergeving voor hetgeen wat allemaal gedaan is. En ook in zijn huis van Oranje, hè, dus heel bijzonder was dat om mee te krijgen. Dus dat raakte mij ook wel. Ik ben er eigenlijk nooit zo mee bezig, eerlijk gezegd, maar het raakte mij op dat moment wel. Dat ik dacht van, hey, dit is wel bijzonder dat een koning dit doet. Echt heel bewust ook voor de generaties voor hem. En we zien ook in Daniel en andere plekken dat er ook vergeving wordt gevraagd voor de generaties voor je. Dus dat is een geestelijk principe wat hier wordt toegepast. Wat heel krachtig is om tot iets. En het gaat iets uitwerken. Ook in onze samenleving. Dat geloof ik echt dat er iets gaat zijn ook. Dus dat is zo belangrijk. Ik ga preken over Jezus de Alpha en Omega. Oh, dat is een mooi onderwerp, zie ik wel. Ik werd daar zo bij bepaald. Ik was aan het zoeken van, Heer, waar mag ik weer over delen? En ik ben al altijd zoekende van, Heer, wat wilt u nou voor vandaag? Wat wilt u voor ons? Wat wilt u doen? En op een gegeven moment hoorde ik de woorden Alpha en Omega. En ik geloof dat het de Heer was. Mijn interpretatie daarvan, maar ik hoorde dat zo duidelijk. Ik denk, daar ga ik het dus over hebben. Alpha en Omega. En dan ga ik natuurlijk denken van, nou, wat is dat nou allemaal? En dan gaan we eens lezen uit Openbaringen, hoofdstuk 21, vers 6, zullen we daar beginnen. Jezus de Alpha en Omega heb ik het genoemd. En ik heb het zelfs genoemd de eerste en de laatste letter. Mensen zeggen wel eens, Jezus is het laatste woord, heeft het laatste woord. Dat is correct, hij heeft het laatste woord. Maar ik heb nog beter nieuws, Jezus is het laatste woord. En hij is zelfs de laatste letter. Want hij is de Alpha en Omega. En dat is zo mooi. In Openbaringen, hoofdstuk 21, vers 4. Oh ja, mijn Bijbel, die noemt het Revelation. Maar Revelation is gewoon openbaring in het Nederlands. Dus mijn excuus is dat ik dat niet even heb aangepast in de PowerPoint. Maar heb je gelijk ook een woord Engels, revelation. Dat betekent eigenlijk onthulling. Dingen die opengaan. En dit is een van de laatste hoofdstukken uit Openbaring eigenlijk. En hij zeide tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des hemels. Zo heel mooi is dat. Dus die tekst wou ik met je lezen. Dan ga ik gelijk kijken of ik naar de volgende. Ja, Johannes 1 vers 3 wil ik ook nog lezen. Die komt. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Ook zo'n krachtig gedeelte wat dan is. Ja. De Alpha en de Omega. Het is goed met elkaar stil te staan wat dat betekent. Want het zijn hele bekende termen eigenlijk, Alpha en Omega. En het gevaar van bekende termen of bekende gedeeltes uit de Bijbel is altijd dat je er overheen kan lezen. Zeker als je het vaker leest, dan denk je van, oh ja, dat heb ik wel eens gelezen. Of die termen ken ik wel. Oh, dat is Grieks, zeggen ze dan. Wie kan er een beetje Grieks hier? Heel klein beetje. Niemand? Wie weet wat souvlaki is bijvoorbeeld? Gyros, jullie kunnen een beetje Grieks. Ja, maar dit is Oud-Grieks en dan zien we in het Oud-Grieks zien we het woord Alpha en Omega staan. En Alpha betekent de eerste letter van het Griekse alfabet. Als je het Griekse alfabet is natuurlijk een heel ander schrift dan ons schrift. Hè? Als ik het hier zou opschrijven, dan zou je het amper kunnen lezen, want het ziet er gewoon totaal anders uit, het Griekse schrift. Maar wij hebben gelukkig dat we het ook zo kunnen lezen. Dan hebben we het woord Alpha, betekent begin, en Omega is het einde. En als ik denk aan de Alpha, hoe God de Alpha is, dus het begin van alles, de oorsprong van alles. Hij is het begin van alles. Zonder hem was er helemaal geen begin. Zonder hem was er niets. Ik weet dat men gelooft ook in de evolutietheorie. En ik zeg er ook heel duidelijk bij, men gelooft, want ik zeg altijd, je moet heel groot geloof hebben. Want als je het een beetje bestudeerd hebt, dan is de eerste stap dat er leven spontaan moet ontstaan. Viva spontana werd dat vroeger genoemd. Nu, in de wetenschap slaat men vaak die stap over, want men is tot de ontdekking gekomen dat het wel zeer, zeer, zeer onwaarschijnlijk is dat leven spontaan is ontstaan. En dat is ook kloppend, want het is ook zeer, zeer, zeer onwaarschijnlijk, want iemand die heeft alles gemaakt. Ik heb wel eens gelezen dat de kans voor de eerste stap van viva spontana, het ontstaan van leven dus eigenlijk, dat die kans zo groot was als dat je een tafel zou neerzetten van 1 bij 1. Je zou 1000 puzzelstukjes hebben, die haal je uit elkaar, ga je even schudden door elkaar heen. Dan ga je met een vliegtuig tot 10 kilometer hoogte en dan laat je ze vanaf daar laat je ze vallen en dan vallen ze precies goed op die tafel neer. Zo groot is ongeveer die kans. Dus daarom zeg ik, die mensen hebben groot geloof. Al beseffen ze het niet. Ik heb eigenlijk veel kleiner geloof door te geloven dat er iemand is die groter is dan mijn denken. En die dus daar overal in past en die alles gemaakt heeft. Hoef je veel minder groot geloof voor te hebben. En dat is nog maar de eerste stap. Want dan moest het ook nog van een bacterie doorgaan naar een volgend organisme en naar het volgend organisme en naar het volgend organisme. Wauw, wat een groot geloof hebben die mensen. Heb je er wel eens zo tegenaan gekeken? Dat ze groot geloof hebben. David, dat noemen ze toch wetenschap? Ja, wetenschap is iets vaststellen wat zo is, tenzij iemand een tegenbewijs heeft geleverd. Dat is eigenlijk wetenschap. Zo komt wetenschap tot stand. Maar wij weten veel meer. Er is namelijk iemand die alles weet. En die alles in zijn handen heeft. En hij is de Heere God. En heeft alles gemaakt door de kracht van zijn woord. Amen? Amen. En als we kijken naar, hij is het begin van alles, de Alpha, dan moet ik zo denken aan Genesis. Hoe God alles geschapen heeft. God sprak en het was er. Mijn Big Bang theorie was, God sprak, bang, het was er. Dat is mijn Big Bang theorie. Want ik vind het altijd dat ze zo groot geloof hebben met hun Big Bang. Ja. Ik kan er niet bij. Ja. Ze hebben groot geloof. Groot geloof. En God sprak en het was er. En dan zien we in Johannes hoofdstuk 1 zien we ook staan. In de beginnen was het woord en het woord was God en het woord was bij God. En alle dingen zijn geschapen door het woord van God. En dat vind ik zo krachtig om te beseffen, hij is het woord. Jezus is allereerst het woord. Het woord. Het woord wat gesproken was. Wij hebben allemaal het woord van God met de Bijbel. Dat is één. Maar we hebben ook het woord van God die God zelf is. Namelijk het woord van God, de Heer Jezus Christus. Hij is het woord. Hij is het levende woord. Wij heten levend woord, hè? Dat is daarna genoemd. Hij is het levende woord. Levende woord. Want hij is niet zomaar een woord. Hij is zelfs het woord wat vlees is geworden. En het heeft onder ons gewoond. Halleluja. Hij heeft onder ons gewoond. Het woord van God. En dan staat er ook nog verderop. Ik heb hem niet in de sheet staan. Maar allen die hem aangenomen hebben. Hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. En in sommige vertalingen staat zelfs. En we zijn het ook. Amplified en dat soort dingen. We zijn het ook. We zijn kinderen Gods. Hij heeft ons macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hij was al de alfa, het begin van alles. Het ontstaan van alles. Hij is bij het begin van jou geweest. Maar David, hoe zit het dan met mijn leven hier? Als ik mijn ouders hoor zeggen, dan ben ik eigenlijk niks. Ik ben misschien wel een ongeluk geweest. God doet niet in ongelukken. God doet niet in ongelukken. Psalm 139 zegt mooi, voordat je al bestond, was je al in hem geborgen. Voordat je al bestond, was je al in hem geborgen. Voordat jij er was, was je al in Gods hart, was je al in Gods gedachten. Je bent hier niet voor niks, je bent hier met een doel, je bent hier geschapen met een doel hier op aarde en je bent geliefd door de Allerhoogste God. Amen. En dat is zo belangrijk om te beseffen elke keer weer opnieuw. Want onze identiteit komt niet van wat mensen zeggen. Onze identiteit komt via onze ouder vandaan, als het ware. En dat is onze schepper, die onze vader is. En daar komt onze identiteit vandaan. Met andere woorden, onze identiteit komt van de vader vandaan. Maar David, dat voelt niet altijd zo. Nee, het voelt niet altijd zo. Maar ik heb goed nieuws, het gaat niet alleen om je voelen, het gaat niet alleen om je denken, het gaat erom wat je gelooft. En we geloven dat hij ons heeft uitverkoren. Hij heeft gekozen voor ons, hij is zelfs gestorven aan het kruis op Golgotha voor jou en voor mij. En hoeveel ben je dan waard, is de grote vraag. Hoeveel ben ik nou waard? Je bent zoveel waard als het bloed van de Heer Jezus Christus. Zoveel ben je waard. Maar hoeveel is het bloed van de Heer Jezus nou waard? Het bloed van de Heer Jezus is goddelijk leven. In het leven zit het bloed. Of in het bloed zit het leven. Dus met andere woorden, je bent zoveel waard voor de Heere God als het leven van de Heer Jezus Christus, want hij is voor jou en mij gestorven aan het kruis op Golgotha. Zoveel ben jij waard. En dat doet iets met je waarde. Hé, maar David, andere mensen hebben altijd gezegd, je bent niks waard. Het woord van de Heer is, je bent wel waard. Je bent wel het waard. Want hij is voor jou gestorven aan het kruis op Golgotha. Amen? Amen? Halleluja, halleluja, halleluja. Ik moest daar ineens aan denken nu net. Hoeveel je waard bent. En dat is mooi om te beseffen, je bent zoveel waard. Zoveel waard als het bloed van de Heer Jezus. Laat dat eens door je, tot je doordringen. Ik ken zoveel mensen die zitten met minderwaardigheid. En dan zit je dus met je identiteit van ja, ik ben eigenlijk niks. Want ja, ik kan eigenlijk niks. Tegen mij hebben ze altijd gezegd, het wordt nooit wat met je. Maar het woord van de Heer is, het wordt wel wat met je. Het wordt wel wat met je. Want zij die hun God kennen, zullen machtige daden doen. Amen. Dus als je God kent, zul je machtige daden doen. Maar David, ik ben altijd een verliezer. Het woord van God zegt, je bent meer dan overwinnaar. Halleluja. Maar David, ik voel me eigenlijk altijd een beetje dat ik er niet bij hoor. Ik hoor nergens bij. Het woord van God zegt, je bent aangenomen door Hem. Aangenomen, geliefd door God, aanvaard door God. Dat is wat de Heer over je roept en over je. Er staat zelfs in een bepaald gedeelte dat God over ons zingt. Heb je dat wel eens gelezen? Dat God over ons zingt. Ik ben even kwijt welk Bijbelboek dat nou was. Maar zo bijzonder vindt de Heere God jou en vindt Hij mij. We zijn geliefd, we zijn aanvaard. Je mag er zijn. Je mag er zijn. Dat is wat het woord van God ons leert. En dat is zo belangrijk om te beseffen. Dus je bent bedoeld, je hebt een oorsprong. Dat is wat daar is, want Hij is de Alfa. En Hij is ook de Omega. Hij is ook het einde. Dat betekent dat God alles in zijn handen heeft. En dat vind ik zo mooi om te beseffen. Elke keer weer opnieuw. Wie kijkt er wel eens naar het nieuws? Wie kijkt er nooit nieuws? Oh, dat heb je ook. Oké, heel goed. Als je nooit nieuws kijkt, dan word je niet beïnvloed door het nieuws. Dat is wel een voordeel. Als je wel nieuws kijkt, kun je ook zien wat er allemaal gebeurt. Dan kun je daarop ook weer anticiperen en strategisch zijn. Dus voor allebei valt wat te zeggen. Voor allebei valt wat te zeggen. Maar als je het nieuws bekijkt, dan zie je dat er van alles aan de hand is. Ziet dat er van alles aan de hand is. Maar als je het nieuws bekijkt, ook in het woord van God, dan zie je ook dat er van alles aan de hand is. En dan zie je dat het goed gaat komen. Het gaat goed komen. Het gaat goed komen. Het gaat goed komen. Er zal een nieuwe hemel zijn. Er zal een nieuwe aarde zijn. En het gaat goed komen. Maar David, mijn strijd is zo groot. Ja, zeker. In de wereld leidt je verdrukking, zegt ook het woord van God. Maar je mag ook wel weten dat met hem de overwinning behaald zal worden. En soms zul je dingen meemaken die je niet begrijpt. Wie heeft wel eens dat die dingen niet begrijpt? Oh, ik heb het ook wel eens dat ik het niet begrijp. Ik heb het ook dat ik het niet begrijp. En dan denk ik, Heer, ik begrijp het niet. Uw woord zegt dit, ik maak dit mee, ik begrijp het niet, Heer. Maar ik weet, u bent altijd trouw. Je begrijpt het dan niet. Maar David, er zijn toch altijd verklaringen voor, ja. Ik hoor altijd heel veel van die verklaringen. En als ik echt vragen ga doorstellen aan die mensen, dat doe ik zo vaak dan niet, want dan hebben ze dadelijk geen geloof meer. Want al die verklaringen zijn allemaal berust op om mensen te helpen en weet ik veel wat, maar soms heb je er gewoon geen verklaring voor. En dat is niet gek, want God is hoger dan onze gedachten. En met die paar procent van onze hersenen, die we gebruiken, hoe willen we die almachtig grote, oneindige God helemaal gaan bevatten? Want we gebruiken volgens de wetenschap maar een paar procent van onze hersenen. Moet je nagaan. Daar kun je al veel meer met die paar procent, hè? Ja. Maar God is nog veel groter. Oneindig veel groter. Hij is alwetend. Alwetend. Hij weet alle dingen. Hij is overal, de Heere God. Je ziet op een gegeven moment dat David zegt, ook in Psalm 139, waar zal ik gaan van uw aanwezigheid? Waar ik ook ga, zegt hij dan eigenlijk, daar bent u. Al ga ik zelfs naar Sheol, naar het dodenrijk, zelfs daar bent u. Hij is overal. Hij is zo groot. Hij is zo groot. En we weten dus dat het goed gaat komen op het einde. En dan, Jezus zegt over zichzelf ook, ik ben de Alfa en de Omega. Zie, ik ben dood geweest, maar ik leef tot in alle eeuwigheden. Wauw. Hij is dood geweest, maar hij leeft tot in alle eeuwigheden. Hij leeft altijd. En hij leeft in jou, hij leeft in mij en hij leeft altijd. Zelfs de dood, de machtigste vijand, eigenlijk de laatste vijand, kon hem niet vasthouden. Als we kijken naar de Heer Jezus, dan zien we dat hij hier op aarde was En een van de dingen die hij ook deed, hij had natuurlijk verschillende missies. Aan de ene kant, te sterven voor ons aan het kruis, hè, want er was maar één persoon die dat überhaupt kon. Dat was de Heer Jezus. Maar hij liet ook het koninkrijk van God, liet hij ook zien. Hier op aarde. Hij liet ook zien hoe God alles bedoeld heeft. Oh ja, waar staat dat dan, hoe God alles bedoeld heeft? Als we bijvoorbeeld kijken in Hebreeën hoofdstuk 1, vers 1 en 2, dan zien we dat hij de afstraling is van zijn heerlijkheid. Het perfecte beeld van God laat het dan eigenlijk zien. Hij kwam om de wil van God te openbaren. Dus als je wil weten hoe God dingen echt bedoeld heeft, moeten we altijd kijken naar de Heer Jezus. Heer Jezus, daar zien we het. En de Heer Jezus met doden was een heel apart iets, als we lezen dat hij bij een begrafenis was. Eigenlijk werd elke begrafenis waar de Heer Jezus was, werd iets anders. Allemaal, die we lezen. Ik weet niet of hij er bij meer is geweest, ik weet dat allemaal niet, het staat er niet. Maar we zien een aantal incidenten dat hij komt. Bijvoorbeeld komt hij op een gegeven moment, is hij aan het lopen. En dan komt hij langs een baar en dan zijn ze iemand aan het begraven. Die raakt hij aan en diegene begint te leven. Wauw, leven is er. Jezus is een God die opwekking geeft en opstanding ook uit de doden. Ja. Dan zien we een volgende incident eigenlijk, het dochtertje van Jairus. Ze zijn allemaal aan het huilen, ze zijn allemaal heel verdrietig. En er zijn zelfs in die tijd, huurde je mensen in om te gaan huilen voor je. Kun je het voorstellen? Doe mij even, welke functie heb jij? Ja, ik ben huiler. Je werd gewoon ingehuurd daarvoor. En dan was je daar om weeklachten te doen en allerlei soorten dingen. En daar was je dan mee bezig. Dat was gewoon je functie. De een was bijvoorbeeld metselaar, de ander was huiler. Je kon gewoon het als functie hebben. Je werd ingehuurd daarvoor. Die mensen waren daar ook. En dan komt de Heer Jezus en dan spreekt hij ook weer Talita Kumi. En dat meisje, dat staat op. Wauw. En dan zien we een incident. Nog een incident, het derde incident. En dan zien we Lazarus. Ik zal niet zoals een dominee vragen, bent u wel eens Lazarus geweest? Er was een keer een dominee van een zware kerk die dat vroeg. Niet altijd gepast in dat soort kringen. Maar, dat vroeg hij dus. Lazarus. En Lazarus was daar in dat graf. En daar, na 3-4 dagen, is de Heer Jezus daar. Heel bijzonder. Hoe die daar is. En iedereen zegt, joh, als u hier was, dan was het niet zo geweest. Ken je die gedachte? Als u erbij was, Heer, was het niet zo geweest. Maar God is er altijd bij. God is er altijd bij. Maar soms komt die gedachte wel eens. Ken je die gedachte? Als u er nou was in mijn problemen, Heer, dan was het vast anders. Ja. En dat zijn van die vragen die je hebt in het leven. Maar je mag één ding weten, hij is er altijd bij. Altijd is hij erbij en geeft hij de kracht. Waarom sommige dingen gebeuren, weet je niet. Maar je weet wel, sommige dingen zijn ook tot eer en glorie van God. Sommige dingen gebeuren ook dat je het niet weet. En daar is Lazarus, daar in dat graf. En de Heer Jezus komt daar en die roept, Lazarus, kom uit! En ik ben altijd blij dat hij riep, Lazarus, kom uit. Want er waren heel veel doden, dus anders zouden ze allemaal opstaan. Dat is wat ik geloof namelijk. Als Jezus spreekt, zullen doden opstaan. Echt waar. Er is geen grens aan de macht van onze Heer Jezus. Er is geen grens aan de macht van de Heer Jezus. Doden zullen opstaan. De eerste discipelen werden ook uitgestuurd om zieken te genezen, melaatsen te reinigen en doden te doen opstaan. Daar werden ze toe gestuurd. Ik kreeg laatst ook zo'n woord over doden opwekken. Toen dacht ik ook van, dit is wel een apart woord. Past er nog niet helemaal in mijn framework hierboven. Maar als je ermee bezig bent met wat de Heer leert, dan zie je dat er eigenlijk geen grens is aan de macht van de Heer Jezus. Dus ook doden opwekken hoort daarbij. Ja, maar laten we eerst maar eens beginnen met de zieken te genezen, de melaatsen te reinigen, gewoon het evangelie te preken, en dan zullen we ook de doden zien opstaan. Laten we dan gewoon in op gaan staan in wat God heeft. Maar je ziet dat Jezus spreekt en dan staat hij op, uit de doden. En dan hebben mensen vaak hele verklaringen van waarom nou met die doeken en allerlei dingen. Maar weet je wat God wilde leren, wat de Heer Jezus wilde leren? Dat het Koninkrijk van God geen grens heeft bij de dood. Hij heeft macht over zelfs de dood. Dat is wat hij wilde leren. Het ging eigenlijk niet over de doeken of hoe dit nou gebonden was en hoe dat nou gaat en of het nou opgerold is of die nou zo naar buiten komt of zo naar buiten komt. Jezus wil leren, er is geen grens aan mijn macht, want zelfs de dood heb ik overwonnen. Halleluja. Dat is eigenlijk wat hij leert. Hij zegt ook daarvoor, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Met andere woorden, er is geen grens aan de macht van de Heer Jezus. Halleluja. En dat is de God die wij dienen. Dat is de God die wij groot maken. Dat is de God die wij eren. Er zit geen grens aan de macht van de Heer Jezus. En zo belangrijk is dat elke keer weer te beseffen, er is geen grens aan zijn macht. Waar je ook doorheen gaat, er is geen grens aan zijn macht. Wat je ook, hoe diep je kuil ook is, hij gaat dieper om jou eruit te halen. Ja. En sommige bergen, daar kun je tegen spreken en dan zullen ze wijken. Sommige bergen moet je beklimmen. En dat is wel eens lastig. Want eigenlijk houden we het meest van die bergen die gewoon wijken. Toch? Ik vind dat altijd zo mooi. Als je dingen tegen dingen spreekt, paf! En dan zie je ineens, het is veranderd, die situatie. Want in je woorden zit enorme kracht. Maar sommige dingen moet je ook doorheen. Dan moet je doorheen. En dan zie je niet die doorbraak nog gelijk, maar je moet er doorheen. En dan is het je taak om vol te houden. David, waar is dat dan in de Bijbel dat mensen er doorheen moesten? Nou, de Bijbel staat er vol van. Je ziet allerlei mensen ook door het geloof. Zie je bijvoorbeeld in Hebreeën hoofdstuk 11 over het geloof. Zie je allerlei dingen staan, allerlei mannen gods zie je genoemd worden. Maar het eindigt ook met door het geloof hebben sommige vrouwen hun mannen gegeven tot in de dood. En je ziet dat mensen dus hun leven hebben gegeven tot zelfs de dood toe. En ze hebben niet hier op aarde beërfd wat ze straks zullen beërven, staat er dan. En iets anders dan ik het nu zeg, maar daar komt het eigenlijk op neer. Heel duidelijk wordt daar dan gezegd, ik zal het er even bij pakken. Dan hebben we gelijk bewijs. Ik hou altijd van bewijs. Hebreeën hoofdstuk. En dan staat er in Hebreeën hoofdstuk 11, het hoofdstuk over geloof. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot volmaaktheid zouden komen. En dan in vers 35 zie je dan, vrouwen hebben hun doden teruggekregen door de opstanding uit de dood, maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding zouden verkrijgen. En weer anderen hebben spot en geeselslagen verdragen. Ja, zelfs boeien en gevangenissen. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt, mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen en in aarde. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Dus je ziet, ook dat is er in het Koninkrijk van God. En ze staan dus in hetzelfde hoofdstuk als die geloofshelden die we allemaal zo mooi vinden. Of is dat niet mooi? Op de zondagschool heb je ook al die verhalen van die geloofshelden, toch? Ik vind dat altijd mooi hoor. Bijvoorbeeld David met zijn slinger. Simpson. Allemaal van die mooie dingen die je dan ziet eigenlijk. Elia die bidt en vuur komt uit de hemel. Wauw. Dat zijn bijzondere dingen. Ja, dat zijn bijzondere dingen. God is een God van het bovennatuurlijke ook, hè? God is een God van het bovennatuurlijke. Ja. Als je het bovennatuurlijke uit die Bijbel zou halen, zou je niet zoveel meer overhouden. Nee. Want God is een God van het bovennatuurlijke. Hij is van boven, dus dat is heel natuurlijk. En dan zie je dus heel duidelijk ook dat dit er ook is. Je zult allerlei dingen meemaken in het leven. Maar je mag weten, hij heeft alles in zijn hand. Hij heeft het begin van je leven in zijn hand. Hij heeft ook het einde van je leven in zijn hand. Hij is hij die was, hij die is en die komen zal. Hij is er dus altijd, waar je ook doorheen gaat. En alfa en omega betekent ook dat hij gewoon alle macht heeft. Daar komt het eigenlijk op neer. Hij heeft dus niet alleen maar het laatste woord, hij is zelfs het laatste woord. Hij is de beginletter en hij is het einde van alle letters. Zo mooi is dat om te beseffen. Want als wij gaan beseffen wie God is, dan wordt ons leven ook anders. Want we stoppen God soms in een soort van beperkte ruimte. Gewoon heel beperkt. Maar God is oneindig groot. En elke keer als je denkt, oh, hij is nog veel groter, dan ga je daarna weer beseffen, hij is nog veel groter. En ga je beseffen van, oh, hij is nog groter dan ik al dacht, dan ga je weer beseffen, hij is nog groter dan ik al dacht daarvoor. Want God is oneindig groot. Oneindig groot. Dat is zo'n oud liedje van, hij is zo groot, oneindig groot, hè. Hij is zo groot, hij is zo geweldig. Onze God, onze Heer, onze Koning. Ja. Halleluja. Even een Shela momentje. Als je beseft inderdaad hoe groot God is, dan ga je steeds meer beseffen hoe wonderlijk wij toch als mensen zijn gemaakt. Want zo'n oneindig grote God heeft ons mensen lief gehad. En hij houdt van ons. En elke keer als ik daarover nadenk, dan breng ik weer van, ik snap het eigenlijk niet. Heb je dat ook wel eens, dat je het niet snapt? Ik snap het eigenlijk totaal niet. Dat God zoveel van ons houdt. Ik snap het gewoon niet. Ik ben al heel lang in het evangelie. Maar elke keer als ik dan daarover nadenk, denk ik van, joh, je snapt het toch eigenlijk niet. Waarom houdt God nou zoveel van jou en van mij? Dat kan alleen maar liggen aan die grote God. Aan die grote God. Want wij zijn zo imperfect. Zo imperfect. Maar een perfecte God houdt van imperfecte mensen. En het is zo goed om te beseffen wie hij is. En waar je ook doorheen gaat. Hij is een God die het begin van je in zijn handen heeft. Waar je doorheen gaat in zijn handen heeft. En je einde in zijn handen heeft. Waar je ook doorheen gaat. En God wil ingrijpen in jouw situatie. Hij wil er zijn in je situatie. En de ene keer zou dat zijn dat God je uit de situatie haalt. De andere keer geeft hij je de kracht om er doorheen te gaan. Beide is een wonder van God. Beide is een wonder van God. Het is ook een wonder van God als jij het volhoudt. Ondanks alles wat je meemaakt. Amen. Zo wordt vaak niet gedacht, ik weet het. Mensen denken van, oh, als er een wonder is, dan is het een wonder van God. Maar hoe wonderlijk is het eigenlijk dat je de kracht hebt om door dingen heen te gaan? En dat je blijft staan. Dat je er nog bent. Ik hoor wel eens mensen zeggen, joh, mijn leven is niet heel veel veranderd. En dan vraag ik ze wel eens, hoe was je leven dan 2 jaar geleden? Ja, heel anders. Dan zeg ik, oh, dan is het toch heel veel veranderd. Want soms als je terugkijkt, dan zie je hoe je veranderd bent, toch? Dat is hoe God, hoe het werkt. Dus hij is de alfa en de omega. Laten we hem groot maken. Zullen we hem een klap offer geven voor wie hij is? Hij is het begin. Hij is het einde. Halleluja. 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 Dan ga ik Jos en de band uitnodigen om naar voren te komen. Ik wil gewoon God samen met jullie nog even groot maken. Gewoon nog even eren wie hij is. En dat is mooi om te doen, elke keer weer opnieuw. Halleluja, ja. Halleluja. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Halleluja. We zullen ook de zegen al uitspreken. En dan kunnen we gewoon God gaan grootmaken, want dan kan de livestream ons verlaten. We zegenen jullie allemaal, ook op de livestream. Heer, dank u wel, Heer. Dat u de Alfa bent en de Omega. Heer, u bent het begin en u bent het einde, Heer. Heer, u heeft niet alleen maar het laatste woord, Heer. U bent het laatste woord, Heer. En u bent zelfs de eerste letter en de laatste letter, Heer. Heer, dank u wel voor u, wie u bent, Heer. U bent de koning der koningen en u bent de Heer der Heren, Heer. Heer, en we zegenen iedereen, Heer, met uw aanwezigheid, Heer. Heer, en te beseffen, Heer, hoe groot u bent, Vader, Heer. Heer, want waar we ook doorheen gaan, u bent altijd groter. U bent altijd groter. U bent altijd groter, Heer. Heer, wat we ook dragen, Heer, u draagt het met ons, Heer. Heer, we houden van u en prijzen uw naam, Heer. In Jezus' naam. Amen.